tekst voor deze morgen. U vindt u natuurlijk gelezen schriftgedeelte uit het boek Numeri. Daar van het 20ste hoofdstuk, het 12e vers. Numeri 20, vers 12. Daar spreekt het woord des Heeren al dus. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat ge mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël. Daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk ik hun gegeven heb. Tot zover. Geliefde gemeente, er zijn al heel wat jaren voorbij gegaan voor de gemeente Israëls in de woestijn. 38 jaren ongeveer voor wat wij lezen in dit hoofdstuk waren zij ook in deze omgeving geweest. En zij hadden in ongeloof het woord Gods verworpen. En het woord is vervuld wat wij hierboven willen beschrijven. Het is een Bijbelwoord in een iets andere vertaling. Indien gij niet vertrouwt, zo wordt gij niet gebouwd. Dat is aan hen vervuld geworden. Och, ze wilden nog wel op terugkomen de andere dag. Maar Mozes sprak toen zo 38 jaar terug, doe het maar niet. De Heere zal jullie gewisselijk in hun hand geven. En toen die mensen van de bergen op hen aanvielen, toen werden ze teruggedreven. En stonden ze weer voor die grote woestijn. Het boek heet Numeri, voor ons, in navolging van de Griekse vertaling. Maar de Jood gaf vaak iets andere namen. In de woestijn, of in het woeste, zo mogen we het ook lezen. Het boek van In de woestijn. Beschrijft ook meer de reizen en omstandigheden in de woestijn dan de getallen van de familien enzovoort. Daar zijn maar enkele hoofdstukken mee vervuld. En de rest handelt over al hun omzwervingen en wegen in de woestijn. 38 jaar is er voorbij gegaan. Bij tienduizenden zijn ze al gestorven. Het geslacht is bijna weg. Dat eenmaal uit Egypte trok als mannen in de kracht van hun leven en vrouwen. Immers allen boven de 20 jaar op een enkele uitzondering na Jozua, Caleb en Nun. Zij waren door God bedreigd dat ze het land Kanaan niet zouden betreden. God zou dat hele slag doen sterven. Tijdens de omzwervingen in de woestijn. Die daaraan denkt 38 jaren lang een afwisselend leven. 38 jaren van grote trouw en bemoeienis, van gunst en macht van de Heer aan hen betoond. Als we daaraan denken, het wel een gedenkwaardig ogenblik dat Mozes, die ook al zo'n 118 jaren is, de kracht is nog niet vergaan. Dat het ook voor Mozes wel een gedenkwaardig ogenblik is. Dat ze eindelijk weer in de buurt verkeren van waar ze eenmaal tegen de Heere in ongeloof zijn woord verwierpen. Och, ze zijn er nog niet in, het zal nog even duren, maar de reis spoedt wel ten einde voor dat volk. En het begin van het hoofdstuk vermeldt ons dat de oude Mirjam is ook gestorven. Zij is het land niet ingegaan, ze werd daar begraven. Want ook zij was wederspannig geweest tegen de Heeren en tegen zijn knechten. En had getwist met Mozes en Aaron. Dat wil niet zeggen dat Mirjam verloren is. En dat al degenen van dat geslacht die in de woestijn gestorven zijn, dat ze allen ook buiten dat eeuwig vaderland zijn verzonken. Zeker niet. Maar het wil ons leren, indien gij niet vertrouwt, zo wordt gij niet gebouwd. In stilheid en vertrouwen zou uw lieder sterkte geweest zijn. Nu, terwijl ze daar zo zijn, raakt het water op. Er is geen water daar voor de vergadering. Dat gaat even goed. Even is het wel uit te houden. Er staat nog wel een kruik hier of daar. En je leent is wel bij de buurvrouw. Maar het gaat nog niet lang om zonder water te zijn. En dan rijst er in die vergadering in het volk Israël rijst een zekere boosheid, gemelijkheid, onrust omhoog. Dat is wel erg als je zoveel jaren lang brood van de hemel krijgt. Gelijk wordt langs palmbomen en waterfonteinen. Steenrots die door een slag van Mozes staf splijtte en waar het water uit vloeide. Ja, aan alle kanten had de Heere betoond een zorgdragende vader te zijn voor dat volk Israël. Er was geen enkele reden om te vertwijfelen. Daarbij hadden ze de strenge roede Gods gezien over datgene wat hen in ongeloof verwierp, alsof hij niet machtig was zijn volk te onderhouden. Ja, want deze vergadering die hier staat is grotendeels hun ouders kwijt. Vaders en moeders, die zijn al gestorven. En ze weten heel goed waarom. Ik weet zeker dat van al degenen die gestorven zijn, alle Godvrezenden daaronder, die hebben hun kinderen op hun sterfbed in die hete woestijn, hebben ze gewaarschuwd. Zeg kinderen, hoor toch naar de Heere, die een enig en eeuwig Heere is. Want wie God verlaat heeft, smart op smart te vrezen. Hij verzoekt met de voeten. Zoals ook Paulus zegt, deze dingen alle zijn geschreven en geschied ons tot voorbeelden. Opdat we geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk als zij lust gehad hebben en werden van de slangen vernield in de woestijn. Dat ligt allemaal achter ons. Je zou zeggen, oh wat weten ze toch allemaal goed. Wat kunnen ze toch allemaal goed weten. Er wordt nog gauw een complot gesmeed. Het lijkt wel een kruidvat dat volk Israël. Ze komen direct bij elkaar, ze steken de koppen bij elkaar. En ze vergaderen zich tegen Mozes en Aaron en ze beginnen te twisten. Hele volk is in beweging. Ze passen echt niet bij de anti-revolutionaire zulke ellendelingen. Als je dat zo leest, anti, want ze zitten stikvol met revolutiegeest en met allerlei nare dingen. Ja, het kon wel eens wezen dat je eigen beeld hier ook in hoort. Tot ontdekking, tot vermaning. En dan zeggen ze, ja of we de geest toch gegeven hadden. Dat ook maar gestorven waren.
Toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven.
Dat is toch wat?
Wat bedoelen ze hier? Wat zeggen ze hier? Ze zien Gods kastijding over het volk, zien ze als een, nou ja, als verre te verkiezen boven wat ze nu hebben. Gods hand, die zelfs prinsen in het woeste doet dwalen, die verachting uitgoot over de lieden, dat waren ons beter als zo met het einde in zicht te stranden. Hier in deze gloeiende woestijn. Dus ze veranderen gewoon wat eigenlijk was een bestraffing Gods, een kastijding Gods voor zijn kinderen, die allemaal in de woestijn de geest gegeven hadden, dat veranderen ze in een zegen. Dat het ons ook maar zo gegaan was, voor het aangezicht des Heren. En die toren die rijst steeds meer op, waarom toch hebt gij de gemeente des Heren? Verschrikkelijk. De gemeente des Heren noemen ze zichzelf. In zulke stand van leven. In zulke revolutionaire opstandige situatie noemen ze zich de gemeente des Heren. Met andere woorden, het is net alsof Mozes en Aaron, dat die zo'n beetje hun leiders zijn. En dat zijn ze ook wel, maar dat ze dat buiten God doen. Dat ze Gods arme kindertjes zomaar in al die ellende brengen. Zo'n voorstelling willen ze hier geven. Ons gemeente des Heren, je leidt ons zo, maar er is toch een wolkkolom en een vuurkolom desdaags. Des nachts. Ja, dat kan wel. Maar zo is een mens in zijn zonde verblind. En als het ongeloof murmureert. En als alles bij een mens in opstand komt. Dan is die ziende blind en horende doof. Als zwemt hij midden in de barmhartigheden en de weldadigheden van God. Dan denkt hij dat hij te gronden gaat. Dus met ons. Waarmee die ons gebracht is, o woestijnman, dat we daar sterven zouden, wij en onze beesten, is dat de bedoeling? Dan hadden we beter gelijk maar met onze vaders en moeders de geest kunnen geven. In de woestijn had afgelopen geweest. O, het hoeft er toch maar een klein beetje te gebeuren om een mens helemaal uit zijn evenwicht te brengen. Want ja, ik formuleer het misschien een klein beetje scherp, maar... Maar dan moet je zelf in je eigen leven. Wat is er maar weinig voor nodig. En al onze stekels schieten gelijk uit. En we zijn aan alle kanten zijn we in de weer. We zijn verongelijkt. Gepasseerd. Er is niet veel te gebeuren. Of ook in ons gewone huiselijk leven. Wat een kleinigheid, je hoeft het maar te wezen. En een mens die is gewoon... levensmoe. Ik wou dat maar dood was. Ik wou dat maar dit was. Ik wou dat maar dat was. Het is toch allemaal niks en zo gaat. Heb je misschien ene dag een klein beetje dorst gehad. Of hij begint bang te worden dat hij dorst krijgt. En dan al zo te murmureren tegen de Heer. Als ik denk altijd maar, ik hoop zo dat de Heilige Geest die toepassing geeft in onze eigen harten persoonlijk. Anders dan zeg je nou, dat waren toch ook slechte mensen. Een slecht volk, een weerbastig volk. En dan vergeet je dat daarin ons beeld zo uitkomt. Maar wil dit volk niet bukken, het wordt ras door hem verneerd. Hij brengt ze ten onder door verdrukken. Zo gaat het in de praktijk van het leven. Wij en onze beest. En dan gaan ze nog verder terug. Schandalig gewoon. En waarom hebt gij niet ons doen optrekken uit Egypte? Waarom? Om ons te brengen in deze plaats. Het is in plaats van zaad. We hebben hier geen akkertje. Allemaal zand.
Er zijn hier geen granaatappelen, er zijn geen vijgen, geen wijnstokken, er is geen water, er is niks hier, man. Helemaal niks. Is dat een leven? Is dat een menswaardig bestaan? Ja, zo gaan ze tekeer. Vreselijk gaan ze tekeer. En ze verlangen, ze doen tenminste, want als ze in Egypte zouden zitten, dan zou het ook weer niet bevallen hoor, daar niet van. Dan zouden ze toch ook wel even raar kijken als de zweepen over de rug knalden. En als ze bijna dag en nacht moesten ploeteren voor de Egyptenaren. En zo zijn ze nou. Ze zeggen, het was me vroeger beter dan nu. En vroeger hadden we meer als nu. Vroeger was daar een hele toestand. Vroeger was het hard werken misschien volgens onze vaders en moeders. Maar, nou ja, had je toch in ieder geval nog te eten. Alsof de Heer in de woestijn niet voor voedsel gezorgd had. Kun je begrijpen dat die Mozes en de Aaron wel verschrikkelijk in de war raken als ze dat horen. 38 jaar geleden is de zaak al radicaal verkeerd gegaan. Wat zeg ik? Het is 6000 jaar geleden eigenlijk al verkeerd gegaan. Waar we God niet hebben vertrouwd, zo worden we ook niet gebouwd als we God niet vertrouwen. Maar wie gelooft het nu? Wie gelooft er nu Gods woord en zegt, ik ben die man en die vrouw, die jongen en dat meisje. Ons weerspannig overtreden kwam altijd weer tegen hem openbaar. Maar het is te begrijpen, en tenminste, ik zeg het nu even zoals wij dat zo aanvoelen. Het is te begrijpen dat Mozes en Aaron zonder antwoord te geven van het aangezicht der gemeente opstaan en weggaan naar de deur van de tent der samenkomst en op hun aangezicht te vallen. Verschrikkelijk. Ze hebben tegen elkaar gezegd, broer. Had je ooit dat gedacht, dan denk je dat ze wat geleerd hebben. Dan denk je dat ze nog wat opgestoken hebben in die reis. Niks, het is nog net enig. Zo komen we er nooit en zij komen er zo ook nooit. Als zo, dan zijn de einden in het zicht. Nog een enkel jaar en dan... Ach, dan is de bestemde tijd van de zwerftocht voorbij. Duurt geen enkel jaar meer. Nou dit, zie je nou wel. Komt nooit goed. En Aaron heeft het ook beaamd. Die heeft ook gezegd, nee broer. Het is allemaal verspilde moeite. Dan hebben ze pas nog water gehad en nou zitten ze even dat ze maar denken dat het verkeerd gaat. En het is alweer fout. Ze zijn zeer verslagen. Ze vallen neer voor het aangezicht van de Heer. En de Heer komt. De Heer komt, want de heerlijkheid des Heeren verschijnt in de wolk. En de Heere gaat tot Mozes spreken. Hij gaat tot Mozes spreken, zeggende, neem die staf en verzamel hem. Welke staf? Ja, Mozes had een staf en de Aaron had ook een staf. De meesten zijn van gedacht dat het de staf van Mozes geweest is, waarmee die eenmaal de zee geslagen had. Die staf die een teken was van Gods hoede, Gods leiding, Gods kracht en Gods majesteit. Niet onmogelijk, maar er staat toch speciaal de staf die voor de Heere is. Voor het aangezicht des Heeren. En daarom ben ik van gedachte dat we moeten denken aan de staf van de Aaron die ze bloeit had. en die bewaard werd in de tent der samenkomst. Die dode stok die de Heer had versierd met bloesemen van amandelroeten. Nou, de staat eigenlijk in het oorspronkelijk de staf die des Heeren is, of de staf van het aangezicht van de Heeren. Dus dat kan best die staf zijn die daar als een getuigenis bewaard werd in de tent der samenkomst. God die getuigenis gaf aan die dorre staf en daarmee aanwees op de hoge priesterlijke dienst van Aaron. Meer nog heenwees naar hem die komen zou, de grote zoon van David. Neem die staf en verzamel de hele vergadering. En daar stond een steenrot, zij wordt niet met name aangeduid, omdat er zal waarschijnlijk in dat waar ze toen waren, een grote steenrot die er zo zag staan, spreekt en neem die staf en uw broeder en spreekt tot de steenrots voor hun ogen. Spreken moet je, Mozes. Spreken. En dan zal die steenrots water voortbrengen. En dan zal de vergadering en de beesten die zullen water hebben. De Heer doet niet zo erg boos, het valt mee, zou je zeggen. Oh God, je moest toch eigenlijk verwachten dat de Heere God zegt nogmaals tegen Mozes, ga maar een eindje opzij. Dan zal ik ze in één keer verdelgen en u een ander volk geven. Een beter volk. De Joden behoren toch nog niet tot de besten ook van de volkeren te raden. Zo valt het dat ze slechter zijn dan de doorsnee mensen en stammen. De Heer heeft menigmaal gedreigd om ze in één keer weg te doen en een beter volk, een ander volk te geven. Maar goed, dan moet je voorzichtig wezen, anders zeggen de mensen, je bent een antisemitist. En zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het juist om u te doen, om u te laten gevoelen dat je zegt, wat is Gods genade toch groot, die altijd het slechtste neemt, akelig, het verachtelijke. En hetgeen niets is, om daar zijn barmhartigheid en zijn gunst aan te betonen. Als de Heer tot Mozes gaat spreken, valt het mee. Tenminste, als je het leest zo in het verband, en je leest dan ook andere geschiedenissen, waar de Heer zo vreselijk zich vertorent en slangen zendt onder het volk, vurige slangen, of allerlei andere ziekten die in het leger vallen, vijanden die hij over het leger brengt, dan valt het mee dat de Heer zegt, neem de staf die voor mijn aangezicht is, haal hem op. En laat ze allemaal komen, die murmureerders. De hele vergadering. En spreek tot de steenrots. En ze zal water geven. Ja. Het is voor Mozes wel een eigenaardige omstandigheid. Ergens. Hij zelf ontzet vanwege de grenzeloze brutaliteit en hardheid van dat volk. Daar is hij over ontzet. Kan die geen naam geven zo erg. En dat na 38 jaar bevinding in de woestijn. En de Heer die haakt er geen eens op in. Die spreekt van een staf. Neem die staf en spreek maar tegen de steenrots. En er zal water uitkomen. Dan neemt Mozes de staf voor het aangezicht des Heeren gelijk als hij hem geboden had. Hij hoort nog naar het woord. Tot op dit ogenblik. En ze vergaderen de vergadering, de gemeente en voor de steenrots. En dan gaat hij spreken. Hoor toch, gaat hij zeggen.
Hij gaat spreken tegen het volk. Dat is ook wat. Dan moet je opletten hoe de Heilige Geest als het ware hier tekent de situatie waarin Mozes staat. Hij gaat spreken tegen het volk. Daar moest hij niet tegen spreken, want hij moest tegen de steenrots spreken. Maar de man is zo ingenomen. Hij is zo bezet door dat weerspannen volk. Psalm 106 vermeldt het ook in vers 33, meen ik. In de onberijmde psalm. Dat ze verbitterden aan het twistwater de knecht van de Heere. Ze verbitterden hem. Zodat hij tot zonde kwam. En in de strik van de zonde terecht kwam. Ja, dat is allemaal volkomen waar. Dat is allemaal waar. Dat volkje zou zeggen, het is ook om uit je vel te springen, ook voor Mozes. Als jouw 38 jaar als de zachtmoedigste man onder hen gewandeld hebt. Als de Heer toch van iemand zegt straks, en voor en na hem is geen profeet meer opgestaan, gelijk Mozes. Die de Heer kende van aangezicht tot aangezicht. Mozes, ook Jesaja niet, niemand niet. Na hem, behalve de Heer Jezus Christus, is er geen profeet geweest zoals Mozes. Dat is een kleine zaak. Want Mozes heeft meerdere malen de Heer als van aangezicht tot aangezicht. Gezien. Een man die 38 jaar nu bezig is, met veel geduld en leidzaamheid. Al zeggen, nou het is goed te begrijpen dat er een keer een eind aan komt en dat die man zegt, ja, dat hij begint te preken. Dat hij begint te preken tegen het volk. En dat hij begint te zeggen, mensen, nou zou het toch eens een keer, luister nou toch eens naar me. Weterspannen. Altijd maken jullie het erg. Altijd geven jullie verdriet. Altijd is het weer verkeerd. Zul je dan nooit eens een keer komen tot de kennis van Gods. Om hem te vertrouwen die gezegd heeft. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Ik ben de God u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zul je dan nooit rusten op mijn woord? Nou, dat hebben ze toch wel verdiend, zo'n preekje zou je zeggen. Ja. Hoor toch, gij wederspannigen. Zullen wij, of moeten wij, of kunnen wij, al die vertalingen zijn mogelijk van dat woordje. Zullen wij water voor jullie uit deze steenrots hervoortbrengen? Dit is een niet zo eenvoudig woord. Wat bedoelt Mozes daar nou? Is zijn ongeloof hier aan het woord dat hij als ware wil zeggen? Dat kan toch niet? Er kan toch geen water uit de steenrots komen als je er tegen spreekt? Ja, als je het verband volgt, dan zou je zeggen, hij wordt bestraft, omdat hij de mij niet geloofd hebt. Dan is dat toch wel de algemene tendens om het zo uit te leggen. Ja, Mozes, die al zoveel wonderen en tekenen had verricht voor het aangezicht des volks, valt hier in de zonde van het gruwelijk ongeloof. En geloof opeens niet meer dat het kan. Vroeger wel, toen sloeg hij bij Rafidim in een staf op een rots naar het bevel des Heeren en de rotssteen scheurde en er kwam water uit. Maar nu gelooft hij het niet. In ieder geval, hij denkt, woorden helpen niet. Woorden helpen toch niet. Ik zal hem maar een klap op geven. Want dat is al meestal meer succes gehad.
Ik persoonlijk geloof niet dat het zo is. Nee. Ik kwam tot een heel andere gedachte bij de overdenking van dit tekstwoord. Kijk, er is iets aan de hand, geliefde. Er ligt hier in deze geschiedenis, in de tekst, een wonder. Een onbegrijpelijk wonder. In dit hoofdstuk wil God verkondigen zijn onuitsprekelijke barmhartigheid. God wil in dit hoofdstuk openbaren genade, ontferming, onconditionele, vrijwillige liefde van God. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. In deze geschiedenis wil God eens uittekenen voor de ogen van dat volk. Dat is er nochtans waar ze in het woeste dwaalden, ook geestelijk, en van de Heere afwijken, maar die nu hulpeloos kermen, en ook die zo opstandig kermen, die brengt hij door een vrij ontfermen in een hoog vertrek. Dat is liefde. Dat is genade. Dat is om zijnentwil alleen, want dat kan niet meer om dat volk zo dicht bij het land der belofte aangekomen. Nee, dan heeft Mozes wel gelijk aan die kant, dat hij zeggen moet, het komt niks van terecht. 38 jaar praktijk, 38 jaar hooggeroemde bevinding waar ze over kunnen spreken in de woestijn. En dan tenslotte nog niks geleerd. Helemaal niets gevorderd. Niet beter als hun vaderen, niet anders als hun vaderen, niet geloviger, niet gehoorzamer. Verschrikkelijk. Wat is het toch een hopeloze zaak, het koninkrijk van God? Wat is het een hopeloze arbeid, zou je zeggen? Want er komt toch nooit niets van terecht. Want er is toch niemand die luistert naar God. Oh ja, als het goed gaat. Als ze rondom zitten tussen vijgen en dadels in de oase. In Elim. Oh ja, maar is dat kunst? Is dat kunst? Om dan vriendelijk te kijken. En om dan te zeggen, God is groot, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Dan schijnt de zon. Of hij wordt getemperd door de palmbomen. Dan spelen de kinderen bij de waterfontein en lopen ze niet te janken in het leger. Ja, want zo is het allemaal geweest. Kinderen waren toen ook wel eens lastig. In dat hete zand. Ja, dan gaat het dan. Maar er hoeft maar iets, heel iets in de weg te komen. Duivels zijn gelijk. Geliefde, als je dat nou gaat geloven in je leven, dat Gods geest met dat woord medeverrocht in je leven, dan komt hij en dan zegt die geest, zo'n man ben jij, zo'n vrouw ben jij, zo'n kind, zo'n zoon, zo'n dochter ben jij. Nee, daar hoef je niet over te beroemen. Daar hoef je niet zo melig over te zeggen, wat zijn we toch eigenlijk maar? Nee, we zijn toch eigenlijk maar niks? Nee, zo mag je daar niet over praten. Want dit houdt het in, dat wij zulke verdoemelingen voor God zijn. Zulke monsters van ongerechtigheid. Alleen Mozes en Aaron zijn leidslieden. Hij leidde zijn volk door de hand van Mozes en de Aaron. En dat komt er wel op aan. Komt er wel op aan. Als leidslieden net doen of dat je zomaar straffeloos Gods woord kunt vergeten. En of dat je je eigen drift ten toon kan voeren. En je eigen gedachten, je eigen overleggingen. Dan zijn de leidslieden wel lijns fout. Dan zijn ze een heel eind fout. Daarom, ik geloof niet dat het nou in de eerste plaats was dat Mozes dacht, dat kan de Heer niet hoor. Hij heeft altijd wel dit en dat gekund, maar dat kan de Heer niet. Tegen die steen ontspraten. En dan water eruit komen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is hoor, maar het is de diepste intentie van deze geschiedenis nog niet. Deze geschiedenis heeft als diepste intentie Mozes als ware, die staat daar op de plaats van de Heere God. En die zou met die staf, zou die allen wel een draai om de oren willen geven. Hij zou ze wel op de rug willen kleunen en zeggen, wat schoften jullie? Is dat nooit goed? 38 jaar loop ik al voor jullie te zeulen. 38 jaar is God al met je bezig. En wil je nou nog niet geloven? Denk je nou nog dat de Heer je laat sterven van de dorst of van de honger? Dat is de gesteldheid waarin Mozes staat. Mozes staat hier tegenover de barmhartigheid Gods. Het is wel eens anders geweest toen zei hij, delg mij uit uw boek. Maar God zei, dat kan niet Mozes. Die zal ik uit mijn boek delgen, die ik wil. En ik zal mij ontfermen, diens ik wil. Dus er maar één uit het levensboek gedelgd, dat is de Heer Jezus Christus. Dus dat kon niet. Maar toen was hij wel in een andere stand dan hier. Toen keek hij met diepe ontroering keek hij naar die murmureerders en ik dacht, zal alles weg zijn? Zal Gods naam onder de heidenen gesmaad worden? Dat ze zeggen zullen, dat heb je van die God. Hij heeft ze geen eens thuis kunnen brengen. Hij heeft ze geen eens in Kanaan gebracht. Halverwege was het al op. Was niet, maar hier, ja, ik zeg erbij, het is goed te begrijpen. Tuurlijk, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat ze dat niet kunnen begrijpen. Dat de mens wel eens aan het einde van zijn Latijn komt en dat hij zegt, nou ben ik het zat. Nog één keer en ik sla op en voor Mozes is die ene keer nieuw gekomen. Om daar zonder wat te zeggen. Zonder die luisdanig aan de tand te voelen naar die steenrots te lopen en te zeggen, rotssteen, geef water, alzo zegt de Heere, dat gij water zult geven. Jazeker. En daarom als ik Mozes op die steenrots af zie lopen, dan zie ik in gedachten als hij zijn staf neemt, dat hij in zijn waarneming hun op het lichaam slaat. Jozef stelt het. Hij pakt die staf en hij kleunt twee keer tegen die rotssteen aan. Ik wil zeggen, verdraai toch een toestelletje tuig. Ellendelingen, als je zo in de weer bent, God kan je ook niet begrijpen. Hij kan niet begrijpen. Ja, want het is een grote genade, zeker als je de Mozes en de Aaron bent, om dan ook tegelijk te begrijpen. Ja, wij en onze vaderen tevens, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Al ben je nog zo'n bevoorrechte man. Al ben je van God geroepen en gezalfd en gezegend. En leeft de Heer altijd betoond, ik help je, ik draag je doorheen. Ik zal alles voor je doen, wees niet bevreesd voor hun aangezicht. Nog voor Egypte, nog voor uw eigen volk. Valt niet mee om dan aan de kant te staan. Prins op wie hij verachting uitstort en die dwaalt in het woeste. Valt niet mee. Nee, het is wel te begrijpen. Ja, nogmaals. Maar alles wat te begrijpen is, is daarom nog niet goed. Indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. Waar kan het vertrouwen toch alleen maar op zijn geliefde?
op de eeuwige onveranderlijke barmhartigheid Gods in Christus Jezus. Daniel die zegt, Heere, bij ons is de beschaamdheid het aangezicht. En wat zullen wij tot u spreken? Want wij werpen onze smeking niet voor u neder op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw barmhartigheden die vele zijn. Voel je wat Mozes hier doet? Hij preekt het evangelie niet, hij preekt de wet. Preekt de wet. In de verkeerde zin. Hij kan niet verklaren. Hij kan daar niet vertrouwen. Dat kan hij nou niet vertrouwen. Dat kan hij nou niet bevatten. Dat het zo zou zijn dat God nu, op dit ogenblik, dat kan laten passeren. En dat God dan nog door een enkel woord, ja, het woord van zijn macht, het woord van zijn macht, de steenrots kan splijten. En dat zulke, en die beesten, en het hele zaakje, zou je zeggen, er zo vanaf komen, er zo vanaf komen, van zijn begrip te boven, kan hij niet begrijpen dat dat bij God mogelijk zal zijn. En daarom neemt hij die gedenkwaardige staf van de Aaron, voel je, je ziet het in je gedachten gebeuren, hij kleunt een keer erop, hij denkt bij zijn eigen lammelingen dat jullie er zijn. Moeten we water uit die steenrots halen voor jullie? Je bent niet beter waard dan om geen druppel water meer te krijgen. En om in eeuwig in de rampzaligheid nog aan een druppel water gebrek te lijden. De barmhartigheden Gods in Christus zijn uit de dood verloren. Hij vertrouwt meer op zijn eigen hier dan op de Heere, ja. Het gaat er niet om om boven Mozes te staan, dat bedoel ik er helemaal niet mee. Helemaal niet mee. Maar het gaat er hier alleen om, indien je niet vertrouwt, je wordt niet gebouwd. Mozes ook niet, Mirjam ook niet, Aaron ook niet. En het volk dan? Vertrouwt het volk dan wel? Het volk vertrouwt ook niet. Het vertrouwt de Heer ook niet. Maar daarom moeten de knechten van de Heer nu juist hier, in dit speciale geval, niet door kracht, noch door geweld, niet door ogen die vuurvlammen schieten van toorn, niet door een woeste slag op een steenrots, maar het woord van God spreekt tot de steenrots en hij zal water geven. Daardoor moeten zij voor deze vergadering al Gods barmhartigheden tentoonstellen, zijn liefde. Dat waar ze nu minder zijn dan die redeloze beesten die ze met zich meenemen, hun kudde. Hun schapen, waar ze doodsbang van zijn dat er eentje zal doodgaan omdat er geen gras is, omdat er geen water is. Waar ze hun portemonnee zien aangetast. Ja, ja, de Joden zijn goede handelaars ook. Waar ze doodsbang zijn dat als ze straks in het land zullen komen, of als ze nog een poosje moeten ronddolen, dat de zaak opraakt. En wat dan? Dan heb je nog niks. Wat zijn we ermee opgeschoten met 38 jaar in het zand? Niks. Berooid en geplukt. Kijk, zulke ellendelingen, die moeten drinken. Die moeten daar nu eens niet door een slang gebeten worden. Dat is ook een prediking van Gods gerechtigheid. Dat we door het gif van de slang vernield moeten zijn. Dat is ook een prediking. Maar dit is een grotere prediking om voor zulke bandieten niet op of om te kijken, maar tegen de steenrots te zeggen, de naam des Heeren wordt geopend.
ook wat, het is toch niet te begrijpen. Dat gaat ons begrip toch verre te boven. En dat is nou de bedoeling, de strekking van dit vers, deze geschiedenis. Ik hoop dat ik het u weinig nader gebracht mag hebben. God wil prediken voor dat spelletje af, hoe reert het. En toch ben ik genadig en barmhartig. En toch, eenmaal heb ik jullie geslacht van de slangen vernieuwd. Ik heb je eenmaal bij duizenden neergeslagen. Nu speel ik op de fluit, zegt de Heer. Het woord, het scheppende woord, het daarstellende woord, wil ik u bij bepalen. Ik wil u bepalen bij het woord dat uit mijn lippen ging. Daarin moet ik nu geheiligd worden. In mijn woord. Mijn woord dat ik sprak tot Mozes spreek. Woord van mijn eeuwige barmhartigheid. Het woord dat vlees zal worden. Daarin wil God geheiligd worden. Voel je nou ook hoe begrijpelijk dat de Heere dat niet nemen kan van Mozes en van de Aaron? Voel je dat de Heere hier niet kan zeggen? Jongen, ik kan het zo begrijpen. Mozes, ik kan het zo begrijpen dat je dat gedaan. Want je zou ook wel spuugzacht geworden zijn met die laag. Je zou er ook wel vol van zijn. Van al die ellendige murmurering. Dat kan God niet zeggen. Ja, dat kan God wel zeggen, moet je goed begrijpen, maar dan was het met ons allemaal voor eeuwig verloren. Maar met Mozes ook. En met Aaron ook. De zachtmoedige man is tot toren verwekt door het volk. Maar ja, dat is nog niet goed te praten. Niet goed te praten. Wij zeggen zo gauw, weet je wel. Nou, je kan toch zeker wel begrijpen dat ik... Ja, dat kun je wel eens zeggen, begrijpen. Als daarover laat, kunnen we alles begrijpen, hoor. Want Adam is een bodemloze put van verderf. Hij slingert er maar wat uit, hij draagt er maar wat uit. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer het ook zo goed begrijpt. Dat wil niet zeggen dat de Heer ook maar zegt, kan begrijpen, hoor. Want ze halen het bloed uit je tenen. Wel nee, de Heer kan net zo goed zeggen, wie zijt gij, o mens, dat je zo optreedt? Denk eens aan jezelf, wie je bent. Ik had je ook bijna dood gedood op de weg naar de herberg, omdat je je kinderen ineens besneden had, Mozes. Omdat je dacht in dat vreemde land, toch ja, dan zakt de mens al gauw een beetje af, weet je wel. Al die mensen die niet willen luisteren naar Gods woorden, naar zijn stem, die worden niet meer gedood tenslotte. En er is geen sacrament meer, er is geen huwelijksinzegening meer, dat vinden ze toch allemaal maar vorm. Zo gaat dat meestal. Begrijp je? En dan zeggen ze met een uitgestreken, goed bedoeld gezicht, je kunt er wel begrijpen. In zulke omstandigheden. Dan loopt het niet over. Het gaat erover of God het wil begrijpen. En God die kwam bij Mozes om hem te doden. En zijn vrouw kreeg het door en die besneed inderdaad voor kinderen. Want God had het gedaan. Denk erom. Het gaat hier niet over de staat van Mozes, hoor. Want dan had hij gelijk in de hemel geweest. Het gaat erover dat God geen ledig aanschouwer is. En wij kunnen alles zo goed begrijpen. Maar de Heere die neemt dat niet. En daarom, hier is Mozes boos. Woest van binnen. Barmhartig. Zo Hij begon net een beetje moed te krijgen. Misschien is het wel een paar weken goed gegaan met het volk. Misschien wel. Ik weet het niet. Staf van Aaron lees je in hoofdstuk 17. Die staf die... Misschien is het wel een paar weken goed gegaan. Misschien begint hij net te denken... ze hebben wat geleerd intussen. Ja, dat kan best zijn. En nou die tegenvallen, hè. Dat kun je misschien zelf ook wel eens hebben met je jongens of met je... Dat je denkt dat het een aardig gangetje gaat en opeens kom je ergens achter en alles stort voor je in. Je bent helemaal in de war en je denkt bij je eigen, oh nou is het verkeerd. Dat had ik niet gedacht en dat had ik niet geweten en dat. Nou ja. En dan zou je direct, zou je er bovenop willen springen en zeggen, is dat... Het kan best terecht zijn, maar het kan ook zijn dat de Heere zei, spreek tegen de steenrots. Spreek eens tegen de steenrots, dat er water uitvloeit. Nee, hij doet het niet. Daarom, Mozes en Aaron, het is lang goed gegaan. De Heer heeft u voor veel zonden bewaard. Dat is waar. Aaron, die zal het land al niet zien, want die heeft dat kalf gemaakt aan de berg voor. Maar Mozes, dat gaat nog steeds voortreffelijk, zou je zeggen. De vrees des Heren die is om hem heen. Hier niet. Ja, hier lijkt het er wel op, hoor. Lijkt er wel op, zal ik maar zeggen. Lijkt er ontzettend veel op, nu ook nog, als een mens de stok neemt. Van het woord. Wat dan ook. En hij ranselt en hij slaat erop los, land en volk en kerk en staat. Dat wil nog niet altijd zeggen dat het goed is. Als de Heer nooit eens tegen je zegt, spreek tegen de steenrots op dat er water uitvloeit. Daar een beetje. Want je hebt het maar over dit en over dat en over televisie en over radio en over kousen en over hoeden en over pet en al die dingen meer. En over de laaghangende oordelen, dat kun je best zijn. Maar spreek tegen de steenrots. Voel je, Mozes is het volk aan gaan spreken. Het volk. Het is een tijd reden tegengehouden. Gij weet de spannen. Zullen rij wateren voor uw lieden laten komen uit deze steenrots? God, zo zonder een eer. En woedend loopt hij naar de rots. Kom nog water uit ook. Al doet de knecht het verkeerd, de Heere doet het goed. De Heere wil ze drinken. De Heere wil ze water geven. De Heere wil die beesten water geven en die duivels. Die beesten dat waren de mensen en die duivels, die beesten dat waren de koeien en de schapen. Die duivels, dat noemen we de mensen. Gevlezen duivel, zou je zeggen. Zulke booswichten. De Heer wilde de beesten water geven en die minder waren dan de beesten. Dat wilde de Heer. Want de Vader in de hemel, die was op dat ogenblik niet bezig om een zwaard te smeden om ze allemaal in de rampzaligheid te werpen. Maar toen de Vader in de hemel op dit ogenblik een blik wierp op zijn lieve zoon, op de Heer Jezus Christus, toen zei hij, ach, hoe zal ik ze zetten onder de kinderen, hoe zal ik ze geven het gewenste deel. En toen zei de vader, toen zei de zoon, vader, sla mij maar. Sla mij maar. Sla mij zonder medelijden. Met het zwaard van uw gerechtigheid. In plaats van dat daar, op de aarde. Sla mij dan maar. Dat ik scheur. Dat de voorhangsel scheurt. Dat mijn leven verscheurd wordt. Dat er bloed komt en water tot reiniging en verzoening. Als Jezus in de hemel toen sprak, vader, sla mij. Hoe zal dan de knecht het wagen om met de stok te slaan? En in plaats van te spreken tegen de rotssteen, de van God geslagen rotssteen, drop te gaan beuken met een staf en tegen het volk te gaan praten. Zie je de ernst? De Heere zei, de verbondsjehoven, omdat gij mij niet geloofd hebt. De Jood leest hier, is precies hetzelfde hoor. Omdat gij mij niet vertrouwde. Omdat gij in mijn barmhartigheid, mijn genade, mijn ontferming niet vertrouwde. Omdat je me daarin niet heiligde, dat wil zeggen afzonderde, als die gans andere, die eeuwige God vol van genade en ontferming in Christus. Omdat je me gelijk gemaakt hebt aan de afgoden, die op een punt het zat zijn en dan komt er geen regen meer. Dan komt er geen regen meer. En dan moeten we dit en we moeten dat en we moeten zus en we moeten zo om die afgoden trachten enigszins te verzoenen, iets minder grimmig te stellen en dat ze toch weer wat regen laten komen voor ons en wat eten geven. Vraag u best. De afgoden van het heidendom. Die kennen juist niet dat ene wat de God Israëls heeft. Hij de gans andere. Hij de in zichzelf gewogene. Die genade de dood. Dat kennen de afgoden niet. De afgoden moeten wij. Dat zijn al die valse goden. Die moeten wij bevredigen. Maar de heiden kent niet een God die zichzelf geeft. Wel een God die neemt van ons. En die misschien ook nog genadig neemt van ons. Maar een God die zelf geeft. Die zichzelf geeft. Als een rantsoen voor velen. Dat kennen ze niet. Kijk, en daarom is het woord hier zo scherp, omdat gij de mij niet vertrouwd hebt, dat gij mij heiligde voor de ogen van Israël, van deze gemeente. Dat je me daarin heiligde, genadig is de Heere en groot van goedertierenheid en waarheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtreding van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Ook als ze hier als zulke weders spannig openbaar komen, ook dan dat gans andere van God. En heb je mij de eer niet gegeven, Mozes? En Aaron? Je hebt die staf, die dode staf, die ik heb laten bloeien en vervuld met bloesemen. Opdat gij zoudt zingen, zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der vertrouwde, zegt u ons. Die staf die heb je genomen en daar heb je mee geslagen. Daar heb je mee geslagen. Met het teken van mijn wonderbare genade heb je geslagen. In plaats dat je hem erbij gehouden hebt om te zien. Dit heeft God verleden week gedaan. En nu doet God dit volk.
gelooft zijn heilen troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Daarom, omdat je mij niet zo geheiligd hebt in mijn genade en barmhartigheid, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land. Dan valt de barrière. De grenspaal valt ook voor Mozes dicht. Blijft er niet veel over. Jozua en Caleb en Nun, ja. Geloof. Je komt binnen. En de liefde. En de hoop. Wat blijft er weinig van over? Die Mozes. Ja, toen ik het pas las van de week, toen zat ik toch zo... Ik was toch zo moedeloos. Ik vond het zo zielig voor die man. Ik zeg het maar eerlijk. Ik denk, joh, die heel zijn leven nou op aangeleefd. Ja, niet dat hij geen oog had voor het hemelse vaderland. Maar je zult het met me eens zijn. Het was toch zijn levenswerk geweest. Waar de Heer hem toe geroepen had. Zijn levenswerk. Dus het was nog een blijdschap voor hem om nog eens één keertje onder de wijnstok en onder de vijgenboom, onder het genot van melk en honing, een land vloeiende van melk, en, om daar dan nog eens rustig te zitten. Dat is toch ook een zegen. Dat je 38 jaar gebloed hebt, bijna 120 jaar oud. Nee, Mozes, je zal er niet in komen. Ik heb het wel gezien, maar ik kwam er niet in. Daarom, zo werd de Heer geheiligd aan het volk Israël. De Heer heeft dat wel zo laten weten dat het volk er ook wetenschap gekregen heeft, wat Mozes te wachten stond. Mozes. En nou komen, laat ik nou zo zeggen, even verplaatsen in Mozes' gedachten. Die ellendelingen die daar die bij hebben. Die gaan straks naar binnen. En hij, ach, de Heer zal het goed met hem maken. Op de berg zal de Heer alles goed met hem maken. Hij zal het zien. Hij zal de zegen uitspreken over dat volk. Maar hij zal zelf niet erin komen. Hij zal sterven. In het land van de vreemdelingschap. Wat een treffend beeld, geliefde. Vindt er uw beeld in? Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Hoe kom je thuis? Zien wij al 38 jaar oud of 40 of 50 of 60. Een hele reis achter de rug door de woestijn. Je hebt het misschien niet altijd even breed gehad, maar als je hier zit en de Heer zou vragen, heeft het u al niets ontbroken, dan zou je toch moeten zeggen, nee, niets. Want daar zit ik met mijn kindertjes, of met mijn zoon, of met mijn dochter, zit ik hier nog als een toonbeeld van uw grote langmoedigheid en verdraagzaamheid. Heeft het u wel ontbroken? Gij die misschien wel in de woestijn hebt ervaren de droefenis van dit leven in bijzondere mate. In het verlies van datgene wat u lief en dierbaar was, van uw vader of van uw moeder, of van een kind, of van een broer. Maar dan nog, als de Heere u zou vragen, vader, moeder, man, vrouw, ook met dat in ogenschouw, heeft het u evenwel aan iets ontbroken? In de woestijn, ook toen het leed genaakte. Of was ik aan uw zijde en ondersteunde ik u? Dan zou je toch moeten zeggen, ja, Heer. Gij was aan mijn zijde en ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Die hadden we nodig gemaakt. Ja, maar hebben mensen dan niks geleerd? 38 jaar. In de woestijn. Is hij er dan voor niks in geweest? Er is niets voor niets zo. Maar ben je er al achter gekomen dat de hoofdzakelijke bedoeling van God is? En dat is de diepste en grootste bevinding die je in kunt denken. Om
deze kleine zin in zaken te gaan leren. Ik heb niets dan kwaad gedaan, Heere. Ik heb uw goede doorgebracht. Ik val er schoontjes buiten. Ik zal met mijn hand en met mijn boog dat land niet kunnen erven. Gij hebt dit grote werk gedaan. Kijk, als dat nou de bevinding van alle woestijnbevinding mag worden. Dat zijn barmhartigheid en zijn genade die overvloeiend is voor de grootste der zondaren in uw leven en in mijn leven mag triomferen. Want dan komen we bij het wonder terecht. Bij die God die heel anders is. En waar wij net denken dat God bezig zal gaan worden om ons weg te vragen. Met onze kinderen. Zegt God, deze is mijn zoon. Spreek tot hem. Spreek tegen hem. Want ik heb hem al geslagen. Daar hoeven wij niet meer op te slaan. Nee. Dat heb ik gedaan. Dat heeft de Heere gedaan. Maar spreek nu tegen die rotssteen. En zeg tegen hem, geef het, o de Heer. En vertrouw daarop dat ik machtig ben. En dat het bloed van mijn kind reinigt van alle zonden. En dat ik u zeker breng van het land mijner belofte. In mijn lieve zoon. En daar moet Mozes ook tussenuit. Ja, Mozes en de Aaron. En Jozua ook. Die krijgt de held van het Heer des hemels te ontmoeten. Voordat ze tot de aanval overgaan. De vorst van het Heer des hemels. Een prediking. Jezus alleen. Het welbehagen Gods alleen. Maak je me niet te druk. Nee. Nee, de Heere heeft zich druk gemaakt. En wij hebben hem arbeid gemaakt met onze zon. Maar ik zeg, als deze gans andere God, die zo anders is als wij, als die niet onze God is, en als wij niet verwaardigd werden te geloven in dat enige eenzijdig lievende Vader harte Gods om Christus wil, tot zijn is er ontstoken. Een andere weg is er niet. Er is geen andere weg. Dat is toch de enige mogelijkheid. Hoe meer dat je nou gelooft, hoe woestijninsect dat je bent. Hoe woestijnongedierte dat je bent. Hoe meer de Heere dat ook beschaamd gaat maken. Wij vergadering des Heeren. Het is wat mooi dat we hier zitten. Hoe meer zult ge verblijd worden en zeggen, o God, dat je de Filistijnen een landstreek gegeven hebt, dat kan ik nog verstaan. Dat je Edom nog wat bergen gegeven om op te wonen, dat is te verstaan. Dat je al de volken hun landpalen toegemeten hebt. De Sidoniërs, de Elamieten, de Persen. Het is allemaal te verstaan, de Syriër. Maar dat u ons een land bereidt. Dat u ons een land bereidt, dat is niet te begrijpen. Dat moet toch alleen maar eeuwige liefde zijn. Daarom heeft de Vader ook zijn zoon geslagen. Zwaard ontwaakt tegen de man die mijn metgezel is. En het zwaard heeft hem getroffen. Opdat ik en u zouden horen. Woorden des eeuwige levens. Zie ze dan drinken. Daar gaan ze. Maar ze zitten eronder en ze zitten erbij. Die met dat ze drinken. Een traan van hun wangen wissen en zeggen. Zo vol van gunst. en machtig. Amen.